Ja, we gaan het over een onderwerp hebben dat misschien nogal somber klinkt, geestelijke strijd. En het erge daarvan is dat we het daar ook nog eens een keer 7 avonden over gaan hebben. Nou, ik ben benieuwd wie van u dat volhoudt tot het einde. Maar we hebben net al gezongen, ook dit is een stukje geestelijke strijd. Als je daar de kracht van mag ontvangen, dan net als ik, dat hoop voor mezelf, dan moeten we dat toch kunnen redden tot april. Ja, 16 april 2019, wat klinkt dat alweer ver weg. Ik wil ter introductie 2 versen lezen uit het boek Exodus. Want het Oude Testament is vol van wat wij noemen typen, typologische voorstellingen van die strijd in het Nieuwe Testament. We lezen uit het boek Exodus eerst uit hoofdstuk 14. Ik lees uit de NBG-vertaling Exodus 14, vers 13. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, houd stand, dan zult gij de verlossing des Heeren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De tweede passage is in hoofdstuk 17, vers 8. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Tot zover lezen we uit de schrift. De titel van de toespraak van deze avond luidt, wat is dat eigenlijk, geestelijke strijd? We weten allemaal wat fysieke strijd is. Je kunt er bijna elke dag wel beelden van zien, helaas. Maar wat is geestelijke strijd? Dat is een strijd tegen geestelijke machten. En daar is veel over te zeggen. Vandaar dat ik 7 avonden daarvoor heb uitgetrokken. In overleg met de mensen van hier. En u ziet dat het niet zo makkelijk is meteen al aan deze 2 schriftgedeelten. Want er bestaat tussen die 2 een interessante spanning. En het viel me op, maar ik wist ook wat ik natuurlijk ging zeggen, dat dat ook al in de liederen die we net zongen, goed naar voren kwam. Aan de ene kant zongen we, de strijd is van u. Het is uw strijd. Uw strijd daartegen de machten. En wij zijn hoogstens hulpmiddelen erbij, of alleen maar zelfs toekijkers. Maar aan de andere kant hebben we in dat lied al gebeden, in die liederen, gebeden om kracht in de geestelijke strijd. Zijn we er nou in betrokken, ja of nee? Nou, als je Exodus 14 leest, dan is het antwoord nee. Daar zegt Mozes tegen het volk, de Heere zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Jullie kijken toe met de armpjes over elkaar. Dat is een strijd des Heeren. Dat is de strijd die hij voert en waar wij part nog deel aan hebben. En ik zeg het maar meteen, dat is de strijd die de Heer Jezus hier op aarde voor ons gestreden heeft. Met name op het kruis van Golgotha. Wij zijn op allerlei wijze ook bij dat kruislijden betrokken. Want de Heer Jezus is in dat lijden ook een voorbeeld. Wat de consequenties zijn van iemand die werkelijk consequent hier op aarde voor God wil leven, dat kan je je leven kosten. Hij is ook martelaar. En daarin delen wij die strijd met hem. Maar in een ander opzicht delen wij die strijd niet. En dat is de strijd die hij gevoerd heeft tegen de macht van de zonde en de macht van de Satan. Daarin is hij helemaal alleen. Hij heeft die macht in beginsel gebroken. Daar komen we nog zo wel op terug. En dat kon hij alleen maar. Wij waren immers zelf bevangen door die macht van de zonde. We waren zelf in de macht van de dood. We waren zelf in de macht van de vijand, van de Satan. We hadden dus iemand nodig die ons uit die macht bevrijdde. We waren juist hulpeloos. Hij moest inkomen in ons leven om die strijd voor ons te strijden. Dat is een strijd die hij strijdt voor ons, waar wij alleen maar toekijken. Want als het gaat om die strijd tegen de zonde en de macht van Satan en de dood en de wereld, daarin was hij helemaal alleen. Door die strijd is het volk van God geworden. Zijn ze bevrijd uit Egypte, wat een beeld is van de macht waar een mens van nature in ligt, als slaaf van de zonde en als slaaf van de duivel. Je bent bevrijd uit die macht door het werk van de Heer Jezus. En dan kom je in de woestijn. Je bent niet meteen in het beloofde land. Je bent in de woestijn. En je bent nog maar net met jouw loopbaan begonnen als pelgrim die door de woestijn is op weg naar het beloofde land. Of daar komt Amalek. En wat zou het nou makkelijk zijn geweest als de Heere via Mozes opnieuw gezegd had: de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. De Heere vat de strijd aan tegen Amalek en Israël met de armpjes over elkaar kon toekijken. Maar zo ging het niet. En er zijn vele malen gevolgd dat Israël wel degelijk moest strijden. Jozua moet een leger vormen om daarmee Amalek te lijf te gaan. En als ze later de Midianieten een afstraffing moeten geven in nummer 31, dan moet er weer een leger gevormd worden om tegen die Midianieten op te treden. En als ze het land binnengaan, goed, Jericho is zomaar rechtstreeks door toedoen van God gevallen, maar vervolgens moesten ze strijden bij Ai en nog heel wat meer strijd leveren. Er is dus een strijd die voor ons gestreden is, eens en voor altijd. En er is een strijd die wij zelf moeten strijden. En dat is een beetje weer vergelijkbaar met Israël. Je zou eigenlijk denken dat de ideale situatie was geweest dat ze van Egypte verlost werden en onmiddellijk het beloofde land konden binnengaan. Nou, dat scheelde ook niet veel, want dat is maar een reis van 11 dagen. Of dat met een heel groot volk ook maar 11 dagen is, dat doet er nou niet toe. In elk geval geen 40 jaar. Maar het werden wel 40 jaar. Veel langer dan wie dan ook gedacht had. Dat was voor een groot deel, of eigenlijk helemaal, hun eigen schuld. Zou dat er binnen een jaar kunnen zijn en ze deden er 40 jaar over. En die 40 jaren waren verbonden met strijd. En we zullen bij volgende avonden zien dat soms dat een strijd was waar ze niks aan konden doen. Die strijd kwam op hen af en ze konden zich alleen maar verdedigen. De strijd tegen Amalek is een defensieve strijd. Je moet je verweren tegen iemand die je aanvalt. En bovendien was het niet hun eigen schuld. Maar in nummer 31, de strijd tegen Midian, was een offensieve strijd. Ze moesten zelf actie ondernemen om Midian te lijf te gaan. Bovendien was het een strijd waar ze zelf schuld aan hadden. Midian, op aanraden van Bileam, had hen in de val gelokt. Ze hadden meegedaan aan de afgoderij en de hoererij van de Moabieten. En nu moesten ze daar eerst zelf de schuld van dragen. En vervolgens degene die hun dat hadden aangedaan, een lesje leren. Zo zie je allerlei vormen van strijd. Er is strijd waar je niks aan kan doen als de vijand op je afkomt. En er is strijd die je zelf moet ondernemen. Er is offensieve en defensieve strijd. Er is strijd waar je geen schuld aan hebt. En er is strijd die je had kunnen vermijden als je beter opgepast had. Strijd die het gevolg is van je eigen schuld, van je eigen nalatigheid. En dat gaat 40 jaar zo door. Zolang we niet in het beloofde land zijn aangekomen. Ik denk dat het beloofde land uiteindelijk betekent dat koninkrijk Gods in deze wereld. Maar je mag het ook best toepassen op je eigen persoonlijke leven. Uiteindelijk, en zo deden de negerslaven in Afrika dat al, in Amerika dat al, het woord neger mag je tegenwoordig niet meer gebruiken, maar zo heten ze Negro Spirituals, de liederen die ze daar zongen, waar ze ook spraken over dat hemelse land. Over de Jordaan waar ze eenmaal overheen zouden gaan. Dat was dan de doodsrivier. Maar nu waren ze nog in de woestijn met alle ellende van dien. Je gaat niet van Egypte zomaar naar het beloofde land. En wat gold voor Israël, geldt ook voor de wereldgeschiedenis. Toen de mens in de zonde was gevallen, in Genesis 3 viel hij niet alleen maar in de zonde, maar er gebeurde nog iets anders waar hij wat minder aandacht voor is. En dat is dat hij de heerschappij die God hem had toevertrouwd, overgaf aan de duivel. De duivel had hem listig verlokt en het gevolg daarvan was dat de mens de heerschappij kwijtraakte. Hij moest zelfs verdreven worden uit de Hof van Eden. En sindsdien is de duivel de koning van deze wereld. Je zou zeggen, dat lees je nergens, dat hij de koning van de wereld was. Jawel, je leest in de eerste plaats dat de Heer Jezus driemaal zegt in Johannes Evangelie, hoofdstuk 12, 14 en 16, dat de duivel de overste van de wereld is. De vorst van deze wereld. En overste, dat kan zelfs nog hoger zijn dan koning. De Heer Jezus wordt zelf genoemd overste van de koningen der aarde. En ten tweede zegt de Heer Jezus in Matthäus 12 dat er zoiets bestaat als een koninkrijk van Satan. En dat contrasteert hij met het koninkrijk van God dat met hem de wereld was binnengekomen. In het Oude Testament was dat koninkrijk alleen nog maar toekomstmuziek. Ja, behalve in heel algemene zin het koninkrijk God. Daar kun je ook onder verstaan de heerschappij die God heeft over het geheel van de schepping. Dat is natuurlijk altijd geweest. Maar het koninkrijk Gods is toch vooral dat God uiteindelijk heel deze schepping zou willen leggen en gaat leggen aan de voeten van die ene die hij van eeuwigheid daarvoor heeft uitgekozen. Hij gaat het leggen aan de voeten van een mens. Hij probeerde het eerst met de eerste Adam en die faalde, maar over zijn hoofd heen had God al lang uitgekeken naar de tweede mens, de laatste Adam. In die laatste Adam gaat God zijn koninkrijk vestigen. Dus als je het koninkrijk Gods goed wil begrijpen, moet je niet alleen maar denken aan de algemene wereldheerschappij, maar dan moet je heel specifiek denken aan hem die de tweede mens, de laatste Adam, wordt genoemd. In hem gaat God de heerschappij over deze aarde vestigen. Als de Heer Jezus in deze wereld binnenkomt, dan is daarmee het koninkrijk Gods binnengekomen. Zelfs toen hij nog als een baby in de wieg lag, want van die kribben dat zal wel niet zo lang geduurd hebben, toen kwamen de wijzen uit het oosten en zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Hij was toen nog lang geen koning, de facto, maar hij was toch als zodanig in deze wereld geboren, uit het stam, uit het huis van David. Maar in Matthäus 12 is de Heer Jezus wel degelijk heel concreet koninklijk bezig, want hij zegt in vers 28 iets heel belangrijks. Als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods tot jullie gekomen. Met andere woorden, ik kan wel zeggen dat het koninkrijk Gods is aangebroken, maar ik lever er ook bewijs bij. En dat bewijs is het feit dat ik door de geest van God demonen uitdrijf. Demonen horen tot het koninkrijk van Satan, tot de onzichtbare afdeling daarvan. De zichtbare afdeling, dat zijn mensen die onderworpen zijn aan Satan. Wel nu, als ik die demonen in de kracht van Gods geest tegemoet ga en ik weet ze uit te drijven, dan zie je dat er in deze wereld een kracht is binnengekomen die sterker is dan dat koninkrijk van Satan. Dan nu, lieve vrienden, vanaf dat moment tot op de dag van vandaag staan die twee koninkrijken naast en tegenover elkaar. Het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan. Er zal een tijd aanbreken wanneer de Heer Jezus terugkomt dat alleen dat koninkrijk van God overgebleven is. Dan wordt de Satan gebonden in de put van de afgrond, Openbaring 20. En dan is alleen de heerschappij van Christus er nog, gelukkig. Het enige wat er dan nog zal zijn, maar dat voert nou een beetje ver, dat is de zonde die woont in de harten van de mensen die het koninkrijk binnengaan. Maar de macht van Satan is gebroken. Hij wordt voor 1000 jaar opgesloten. Maar dat is nu nog niet het geval. Nu staan die twee koninkrijken nog tegenover elkaar. Zoals je bij Israël ziet, ze werden wel verlost uit Egypte, maar ze waren nog lang niet in het beloofde land. Daar zaten die 40 jaren tussen. Zo is dat eigenlijk ook met de wereldgeschiedenis. Christus heeft in principe de macht van de vijand gebroken op het kruis. Maar intussen zijn wij 2000 jaar verder. En als je het niet wil zien, dan zou je kunnen redeneren, nou, van die gebroken macht kan ik niks gewaar worden. Ik zal u 3 teksten of 4 teksten citeren die heel krachtig zijn, 3 daarvan in het bijzonder. De vertalingen proberen die wel eens wat te verzachten, maar echt letterlijk staat er, zoals sommige vertalingen dat hebben, het woord teniet doen. Het eerste is in Romeinen 6. Christus heeft de zonde teniet gedaan. Nou, dat klinkt nogal wat, hè? Als een stad teniet gedaan wordt, dan wordt die omgekeerd. Dan bestaat er niks meer van, is er niks meer van over. Geen steen zal op de andere gelaten worden, zei de Heer Jezus over de tempel die verwoest zou worden. Teniet doen, dat klinkt heel krachtig. Wel nu, Paulus zegt, hij heeft op het kruis, in principe zeggen wij er dan maar bij, de zonde teniet gedaan. De tweede plaats is in 2 Timotheus 1. Vers 9 en 10. Romeinen 6 vers 6 en dan 2 Timotheus 1 vers 9 en 10. Hij heeft de dood teniet gedaan. En leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Weer datzelfde krachtige woord. Het klinkt een beetje als de lofzang van Israël in Exodus 15. Als ze aan de andere kant van de Rode Zee zijn gekomen en ze zien de lijken van de Egyptenaren op de oever liggen, dan is alles geweldig. Het is 1 grote lofprijzing, 1 grote jubelzang. De overwinning is behaald. Ja, maar als je je omdraait, heb je 40 jaar woestijnreis voor je. En die spanning heb je hier ook. De zonde teniet gedaan, de dood teniet gedaan, ja. Maar die zonde is nog steeds springlevend en die dood is ook nog steeds springlevend. Als je van de dood kunt zeggen dat die levend is, u begrijpt wat ik bedoel. Het derde plaats is in Hebreeën 2. Vers 14. Hij heeft de duivel teniet gedaan. Nou zou je zeggen, als dat werkelijk zo was, hoe komt dat dat hij nog zo verschrikkelijk machtig is? Je kunt zijn daden, ook al wordt het in het nieuws meestal zo niet omschreven uiteraard, je kunt zijn daden nog elke dag waarnemen. De duivel teniet gedaan. En bij vierde zegt de Heer Jezus in Johannes 16, dat is dan wat andere uitdrukking, Johannes 16, aan het eind, vers 30, 31. Je moet niet bang zijn voor de wereld, want ik heb de wereld overwonnen. Zonde, dood, duivel, wereld. Ze zijn alle 4 overwonnen, teniet gedaan. En tegelijkertijd zijn ze alle 4 nog springlevend. Je moet wel heel wat geloof hebben, en dat moet je ook, om te geloven dat die machten gebroken zijn. Het is zo'n mooi ouderwets lied, net zo ouderwets als het Welkom Vrienden Onze Jezus dat we net gezongen hebben. Ik moet de heiland met mij hebben als de vijand mij ontmoet en ik hem door het bloed des kruises als verwonnene begroet. Dat moet je tegenwoordig een beetje vertalen. Maar het betekent als je de duivel tegenkomt, dan zeg je, ha, overwonnen vijand. Want je bent op het kruis in principe verslagen. Je bent als een kip waarvan ze de kop afgehakt hebben. En je loopt nou al 2000 jaar als een kip zonder kop rond te rennen. Maar op een gegeven ogenblik plof je neer. Ik weet helaas niet meer wie het was. Maar het was een man die midden in de nacht wakker werd door geluid in zijn kamer en hij keek op en hij zag aan zijn voeteneinde de duivel staan. En hij zei, oh, ben jij het? En hij draaide zich lekker om en sliep weer verder. Ik weet niet of ik dat ook opgebracht zou hebben, ik zou danig onder de indruk zijn. Maar zo redeneerde deze man. Hij wist, de duivel is erg machtig, maar hij is een verslagen vijand. Daar heb je geloof voor nodig om dat te zien. En zo leven wij als het ware tussen Egypte en Kanaan. We leven met verslagen vijanden. En tegelijkertijd zijn ze nog een geweldige realiteit. De Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. En alles ging fantastisch. Zo'n wonder, dat kun je je toch gewoon niet voorstellen. Zo mooi. Twee wanden van water waar het volk doorheen ging. Links een wal van water, rechts een muur van water. En toen de Egyptenaren hetzelfde probeerden, stroomde de water over hen heen. Fenomenaal. Je denkt, nou kunnen we alles. En dat was in principe ook zo. Maar toen ze met bitter water kwamen, begonnen ze al te kreunen. Want de grootste eerste vijand waar ze tegenaan botsten, dat was helemaal niet Amalek. De eerste vijand die zat in hen zelf. Toen ze bij Mara aankwamen, dat water dat ze Mara noemden, want het was bitter, ze konden nog niet drinken, terwijl ze zo'n verschrikkelijke dorst hadden. Toen struikelden ze al meteen over hun eigen zondigheid. Alles kwijt, die hele sfeer van de lofprijzing van Mozes, daar na de doortocht door de Rode Zee, het was allemaal weg. Geen tamboerijnmuziek van Mirjam meer, allemaal weg. Wat was er dan nog overgebleven? Bitter water. Dat is het grootste probleem. De vijand is een probleem. Maar de Heer Jezus had ook met de duivel te maken. Maar dat was voor hem geen probleem. Hij zou ook hebben kunnen zeggen als hij de duivel zag, oh ben jij het, en overgaan tot de orde van de dag. De duivel probeerde 40 dagen lang de Heer Jezus te verzoeken. En de laatste 3 van die verzoekingen zijn voor ons opgetekend. En de Heer Jezus doorstond ze allemaal glansrijk. En aan het eind lezen we in Lucas 2 vers 14 dat hij in de kracht van de Heilige Geest de woestijn verliet. Ik denk dat hij, om het nou eens mooi charismatisch te zeggen, nog meer zalving had dan toen hij de woestijn inging. Die kracht van de Heilige Geest die openbaarde zich nog sterker in hem door alle beproevingen die hij had doorgemaakt. Dat is geweldig. Maar wij hebben een probleem wat hij niet had. Wij hebben een zogenaamde 5e kolonne. Ik weet niet precies wat de oorsprong is van die uitdrukking, maar ik weet wel hoe die gebruikt wordt. Als een stad belegerd wordt, dan hebben de mensen in de stad niet alleen maar met die belegeraar te maken, die probeert hun voedsel af te snijden en die probeert het leven zwaar te maken, maar er is ook nog een probleem binnenin, dat is die 5e kolonne. Dat zijn de mensen die in die stad wonen, maar die in feite aan de kant van die belegeraar staan. Die vallen als het ware de mensen in die stad in de rug aan. Binnen in de stad zijn vijanden die heulen met de belegeraar die buiten de stad is. Dat is een 5e kolonne. Dat zijn de mensen die, zoals je dat in beroemde belegeringsverhalen leest, 's nachts een of ander poortje openzetten, waardoor de vijand naar binnen kan en zo de stad in beslag kan nemen. Dat is een 5e kolonne. Zoals Rahab, de hoer, in Jozua 2, een stukje 5e kolonne was. Want ze wilden Jericho veroveren, maar ze vonden in Jericho een bondgenoot in deze vrouw, die een slecht leven leidde, maar haar hart was gewonnen voor de God van Israël. Dat was nou een 5e kolonne. En die heb je in alle strijd. En die 5e kolonne kan positief zijn, en die kan ook heel negatief zijn. Als de duivel ons aanvalt, vindt hij in ons een 5e kolonne. Dat is iemand die in feite, dat is iets dat in feite aan de kant van de duivel staat. En dat is onze zondige natuur. Als je een christen wordt, dan ben je behouden voor tijd en eeuwigheid. Maar zolang je op aarde leeft, is die zondige natuur nog steeds in je. En die wordt ook niet verbeterd. Het is niet zo dat de Heilige Geest die zondige natuur steeds beter maakt. Nee, wat hij doet is hem steeds beter onder controle krijgen. Dat is heel wat anders. Maar hij blijft steeds even slecht en even gevaarlijk. Dus als de duivel mij ontmoet, dan kan ik wel heel stoer doen en zeggen van, oh ben jij het? Of ik mag hem als verwonnene begroeten. Maar in de praktijk ben ik een tikkeltje voorzichtiger, want ik weet dat in mij iets is dat eigenlijk een bondgenoot is van die duivel. En dat maakt mij toch wel een beetje behoedzaam. Ik blaas maar niet al te hard van de toren. Goed, sinds het kruis is de duivel, is de zonde, is de dood in principe verslagen. Maar pas aan het einde worden ze helemaal verslagen. Er was een Duitse theoloog, Oscar Kuhlmann, die daar een prachtig beeld voor gebruikt heeft dat wereldbekend is geworden. En dat beeld is ontleend aan de Tweede Wereldoorlog. Er is verschil tussen D-Day en V-Day. D-Day, dat is 6 juni 1944. Dat was Decision Day, de dag van de beslissingen. Toen die invasie in Normandië van de geallieerde machten slaagde, was daarmee in principe het lot van Hitler en van de nazi's bezegeld. Daar viel de beslissing. Niet 11 maanden later, mei 1945, maar toen, 6 juni 1944. Een belangrijk moment. Ik was 4 dagen oud op dat moment. Dus ik veronderstel dat de geallieerden elkaar aanstoten en zei: Willem is er, we kunnen beginnen. Dus ik vind het al heel bijzonder dat ik er net was. Maar in elk geval, in werkelijkheid, de mensen dachten in Europa, de oorlog zal nu al snel voorbij zijn. Voordat de winter invalt is die oorlog voorbij. Maar massa's oude mannen en jonge jongens uit Duitsland werden allemaal naar België gestuurd. En daar in dat vreselijke Ardennenoffensief zijn nog eens een keer 100.000 mannen volkomen voor niets gestorven. En de oorlog duurde daardoor des te langer. In feite kwam de verschrikkelijkste periode nog, namelijk de hongerwinter. En zeker hier in het westen des lands heeft die hongerwinter in Nederland verschrikkelijk veel slachtoffers gemaakt. Ik ben ook geboren in het westen des lands, maar mijn vader werkte voor een levensmiddelenbedrijf, zodat we er nog enigszins goed doorheen zijn gekomen. Maar je dacht op 6 juni 1944, de zaak is beslist. En in zekere zin was het ook zo. Het was Decision Day, de dag van de beslissing. Maar het duurde nog 11 maanden. Tot mei 45. Voor ons was dat 5 mei. Ik geloof dat de Tweede Wereldoorlog officieel beëindigd werd op 7 mei. Maar dat maakt nog niet zoveel uit. 11 maanden. Veel langer dan we dachten. Zoals die 2000 jaar sinds het kruis al veel langer geduurd hebben dan de christenen in het begin ooit konden denken. Die 11 maanden was een lange, lange tijd. Er leek geen einde aan te komen. En toch, D-Day is Decision Day. V-Day is Victory Day. Het is de dag van de definitieve overwinning. Maar het mooie van die beeldspraak is dat de grondslag voor die eindoverwinning gelegd was daar op de stranden van Normandië. Ik vind het een mooie beeldspraak. En is ook door velen overgenomen, omdat je er zoveel mooie dingen aan kan onduidelijk maken. De strijd leek gestreden. Iedereen die tegenwoordig al een ouderwetse film, The Longest Day, de langste dag, gezien heeft, die weet hoe die dag ongeveer verlopen is. Het ging erom, hè. Het was kantje boord. Maar uiteindelijk zie je daar die massa's, geallieerde soldaten het strand oplopen en is de macht van de bezetter gebroken. Maar het duurde nog 11 maanden. 11 maanden van strijd. En je moest in die 11 maanden wel heel veel geloof hebben om tegen jezelf te blijven zeggen: the decision was made on the 6th of June. De beslissing is gevallen. De macht van de vijand is gebroken. Hij kan niet meer winnen. Maar wanneer zal die definitief verslagen zijn? En dat is wat christenen al zo lang tegen elkaar gezegd hebben. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Met Oudejaarsavond lezen we vaak Psalm 90. O Heere, hoe lang nog? Omdat we elke Oudejaarsavond even bepaald worden bij de komst van de Messias. Bij de komst van Christus. En we zien daar dan weer extra naar uit. We zeggen, mag dit het jaar zijn waarin het gaat gebeuren? Hoe lang nog? Israël heeft afgelopen zaterdagavond die oudejaarsavond, of eigenlijk het begin van het nieuwe jaar, beleefd. Ze leven nu in de eerste 10 dagen van het nieuwe jaar 5779. En ook bij hen, bij de vromen onder hen, is er dat verlangen: Heere, hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog voordat de Messias komt? U weet het, dat heb ik niet bewust meegemaakt, want ik was een jaar toen de oorlog ten einde kwam. Naar de generatie daarboven, weet dat natuurlijk wel. Heel velen hadden nog steeds een radiotoestel in huis. Ondanks het feit dat dat door de bezetter verboden was. Want op die radio luisterde men naar Radio Oranje. De stem van Wilhelmina. Als je wil weten hoe het klonk, dan zoek je maar op YouTube. Want sommige van haar plaatjes zijn daar nog steeds terug te vinden. Met haar unieke, onvergelijkbare stemgeluid spreekt zij daar de Nederlandse bevolking bemoedigend toe. Zo van, hou nog even vol. Het kan niet lang meer duren. De strijd is in feite beslist. Alleen, het duurt nog wat langer dan we hadden gedacht. En jullie, lieve onderdanen, dat kon je toen nog zeggen tegen die onderdanen. Willem-Alexander moet dat niet proberen. Lieve onderdanen, hou moed. Ga door met de strijd. Breng de vijand zoveel mogelijk klappen toe. Je zult hem niet kunnen verdrijven. Maar je zult hem wel het leven zuur kunnen maken. Probeer hem te saboteren. Probeer hem het leven zwaar te maken. Om daarmee levens van je landgenoten te redden. Etcetera, etcetera. Het zijn prachtige foto's van mensen die diep in de kelder verstopt naar die radio luisteren. Heel zacht, de oren er vlakbij, want niemand mocht het horen. Soms denk ik wel eens dat de Heer zo ook tegen ons praat. We leven in bezet gebied. En elke keer, ook door middel van deze toespraak, tenminste dat is de bedoeling, spreekt hij ons bemoedigend toe en zegt hij, hou vol, het duurt niet lang meer. De strijd is beslist, geloof dat. Geloof dat het lot van de vijanden, de tegenstanders, in beginsel beslist is. En het duurt niet lang meer en dan breekt V-Day aan. Je hebt geloof nodig om te geloven dat de duivel inderdaad een verwonnen macht is. Dat de zonde inderdaad een overwonnen macht is. Dat de dood in beginsel een overwonnen macht is. Je hebt geloof voor nodig. Want elke dag zie je dingen die daarmee in strijd lijken. De dood is nog steeds oppermachtig. In de afgelopen 7 dagen zijn 2 mannen die ik heel goed ken, van mijn leeftijd, plotseling dood neergevallen. Dat is veel, 2 in 1 week. En in de eerste plaats bepaalt het je bij jezelf dat je ook bezig bent een oude kerel te worden. En dat je nog 20 jaar zou kunnen leven, maar dat het ook zomaar ineens afgelopen zou kunnen zijn. Zomaar neergevallen en ze zijn er niet meer. De dood een overwonnen vijand. En dan sta je bij dat graf. Dan heb je veel geloof nodig. Om te geloven wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4. We zijn niet als de mensen die geen hoop hebben. Wij begraven wel, maar we doen dat met het oog op de opstanding. Want wij geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Het leven heeft het laatste woord. En elke keer denk je, als je bij jezelf te raden gaat, jongen, dan ben ik toch hopelijk wel geestelijk zo rijp dat ik toch geen verkeerde dingen meer doe. Ik hoorde over een meisje, dat kwam bij de voorganger. Dus ze zei, ik ben zo bedroefd. Want zei ze, u hebt mij 2 weken geleden gedoopt. En toen dacht ik dat ik nooit meer zou zondigen. En nou is het toch weer gebeurd. Ze dacht dat ze van Egypte zomaar in het beloofde land was overgegaan. Nee, 40 jaar woestijn, dan loop je tegen jezelf. De voorganger zei, ik weet niet of u dat antwoord ook gegeven zou hebben. Hij zei tegen haar, dat komt, ik heb je eigenlijk niet goed genoeg gedoopt. Ik had je gewoon wat langer onder water moeten houden. Dan was je van het hele probleem bevrijd geweest. Of het veel troost aan het meisje heeft gebracht, weet ik niet. Maar ja, de zonde er niet gedaan. En je stuit erop in je eigen leven, keer op keer. De dood er niet gedaan, lieve vrienden en vriendinnen om je heen, van het neer. De Satan teniet gedaan, hij gaat nog steeds rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En het nieuws beluisteren is geen bemoediging, maar je wilt toch weten waar de duivel nou weer mee bezig is. Je hebt geloof nodig, om te geloven dat ze alle 3 overwonnen vijanden zijn. En je hebt kracht nodig. Je hebt kracht nodig. Maar we hebben gezien bij Mozes, ik heb dat hele verhaal niet gelezen, maar Mozes zit op de berg en hij heeft zijn handen ten hemel. Hij is ook maar een zwak mens, anders dan de Heer Jezus, die onze voorbidder bij de Vader is. Maar zijn armen worden ondersteund door twee vrienden, Aaron en Hur. En zo kan hij het volhouden om zijn handen ten hemel te heffen in voorbeden voor Israël. Door die voorbeden behalen ze de overwinning. Dat is mooi. Dat is de eerste. Want daar heb je geloof voor nodig om het te zien en het te weten. Er is er één die elke dag voor ons bidt. Hij heeft al tegen Petrus gezegd. De Satan heeft zeer begeerd jullie allemaal, meervoud, te ziften als de tuigen. Dat wil zeggen, als God ons zift, dan is dat om het koren over te houden en het kaf te laten wegwaaien. De Satan doet dat andersom. Hè. Als die ons zift als de tarwe, dan is dat om het kaf over te houden en het koren te laten wegwaaien. De Satan heeft zeer begeerd om jullie allemaal te ziften als de tarwe. Jou ook, Peter, maar ik heb voor jou gebeden. Van tevoren al. Opdat je geloof niet zou ophouden. Opdat je niet zo ontmoedigd zou worden van wat jou kwam is overkomen. Namelijk dat je zondigde, dat je mij verloochende. Dat je niet ontmoedigd zou worden zodanig dat je de moed op zou geven. Dat je geloof niet zou ophouden. Maar in tegendeel, dat je weer er bovenop zou krabbelen. Dat een nieuw begin met God zou mogen maken. Dus dat is één. We hebben een voorbidder. Daar zullen we nog wel vaker op terugkomen. En we hebben de kracht van de Heilige Geest in ons. Mozes op de berg die voor ons bidt. En de Heilige Geest. Jozua is een beeld van Christus die in de geest met ons is. En die geest is de kracht waardoor we de overwinning kunnen behalen. En nou moet ik ophouden, anders ga ik al die 7 lezingen in 1 keer houden. Dat is toch niet de bedoeling. We gaan daarom pauzeren. En u mag rustig nadenken over alles wat u hebt gehoord. En als u daar vragen over hebt, u hebt het al gehoord, dan mag u ze opschrijven. U mag daar zo mondeling stellen, maar geschreven vragen hebben altijd voorrang. Denk er maar goed over na, want het zijn heel fundamentele dingen en het is erg belangrijk dat we die eerst goed op een rijtje hebben staan als bodem en basis voordat we het volgende keer gaan overdenken. Tot zover.